Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over artificial intelligence en over of er alternatieven zijn voor onze drophonger of onze bitterballhonger en er is niks voorhanden. Wat doe jij? Laat me weten. Vind ons op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 134 van de podcast in Amerika. Vandaag met Martin Roordaar, helemaal uit
Iowa City.
Iowa City, Iowa. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik bel uit Voorhees, New Jersey. Martin, wat is het nieuws? Het grote nieuws van deze week?
Nou ja, grote nieuws weet ik niet, maar want ja, dat het erg warm is, dat is niet zo heel erg nieuws. Want dat geloof ik dat iedereen daar een beetje last van heeft.
Een beetje veel, ja.
Het is wel, wat ik zat te bedenken, is ik kom net binnen, hoor, ik ben nog helemaal bezweet van dat postkantoor om een aanvraag in te dienen dat ene pensioen in het andere wordt overgezet. Een rollover noem je dat. Ja, dit is een administratieve handeling. Want dat de pensioenfonds, het oude, er wordt opgeheven. En ik heb liever alles dan ook op één plek. Dat is overzichtelijk. Maar dat wijs je er dan wel weer op. En dan ook het feit dat ik pas gisteren contact had gekregen met een oud klasgenoot. Wat toch wel enkele decennia geleden is. Die zag mij op Facebook in de aanbevelingen en die stuurde mij een berichtje. En wat je dan merkt is dat eigenlijk veel van je leeftijdsgenoten allemaal al met pensioen zijn. Dus hij zegt van ja, ik heb ben zo druk, ik zou niet eens meer kunnen werken. Ja, ik werk nog volop, dus ik weet niet, ergens heb ik iets niet helemaal goed gedaan, denk ik. Nee, klopt, in ieder geval, maar hij was wel leuk om van hem te horen. Hij is altijd radio DJ geweest en hij heeft ook een van de oprichters van bijvoorbeeld Radio 538... een radiostation dat vrij bekend is in Nederland. Maar hij heeft een link met Amerika. Hij is daar heel veel geweest. 30 jaar lang een huis in Florida gehad. Dus, maar dat was leuk om van hem te horen. Maar dan word je wel even dus met je neus op de feiten gedrukt dat velen anderen al met pensioen zijn. En
ja,
ik
klopt.
Nog niet.
Klopt. Misschien moeten we hem een keer uitnodigen voor onze podcast.
Ja, misschien een leuk idee.
Ja. Mijn grote nieuws van deze week is een persoonlijke doorbraak. Dat wil zeggen, ik ben van nature erg loyaal. En als iemand mij een opdracht geeft of een klus, dan voer ik die ook meestal uit. Ook al heb ik daar soms geen zin in. Dat heb ik een paar keer gehad. Deze keer kreeg ik de klus was om les te geven bij de lokale zeilschool. En de organisatie was chaotisch en de communicatie was slecht en ik zat me te irriteren en ik had het gevoel dat ik me tegengezien er naartoe ging en toen dacht ik van ja, dit is, vroeger ging ik inderdaad, dan deed ik dat en hield ik mijn mond dicht en dan werkte ik gewoon, maar deze keer heb ik besloten om mijn baan op te zeggen. En dat was eigenlijk best wel een goed gevoel eigenlijk.
Gaf opluchting.
Een opluchting, maar ook dat je gewoon dat je een besluit neemt dat goed voor je is, maar toch tegen natuurlijk is. Mijn natuurlijke zelf zou inderdaad doorheen worstelen. Zowel mijn calvinistische inborst zijn geweest, ja.
Ja, dus, denk ik. Maar ja, je ziet, de wijsheid komt met de jaren.
Precies, precies, precies. Er is dus nog hoop. Dat is wel weer een mooie. Waar ik eventjes over wilde hebben, we hadden het vorige week over de monarchie in Nederland. En nu is onze koningin wereldnieuws geworden. Waar ik toch even iets van zeggen. Want het was wel een heel mooi moment dat Trump was bij hun aan het logeren, notabene. En het was er een soort van persontmoeting 's ochtends bij de koffie.
En toen toch ze ook net zo'n snoetje dat die Trump altijd trekt, wat je met zijn mond trekt. En dat was gewoon een heel onbewaakt moment dat ze waarschijnlijk gewoon intuïtief deed. Maar het was heel schattig, tegelijkertijd, maar ook wel heel erg Nederlands. Ik kan me herinneren dat dat ik familieleden van mij dat soort dingen ook deden. Vroeger dat er iemand binnenkwam in de kerk en dat ze met een raar gezicht, en dat ze dan omhoog keken van, met ook zo'n zuur gezicht trokken, weet je wel. Dat was echt ik vond het een heel mooi moment. Maar wat heb jij ervan meegekregen?
Nou, dat heb ik inderdaad gezien. En toen dacht ik van, zou dat ook bij Trump terechtkomen? Zou die daarvan horen? Ik denk van wel. Hij was juist zo enthousiast over zijn bezoek in Nederland. Dus ik hoop dat dat nog zo blijft. En hij had ook heel aardig getweet over de hagelslag die hij op zijn ochtendboterham had gekregen.
Was dat een echte tweet of was dat een fake? Ik weet niet of
dat... Nee, dat was wel echt. Over AI gesproken. En dus had hij een hashtag aangekoppeld van Make Hagelslag Great Again. Maar goed, ja. We kunnen daar wat van als Nederlands inderdaad. Maar we kunnen ook nog wel in de leer bij de Italiaanse premier. Ik weet niet of je die wel eens gezien hebt.
Nee.
Die kan gezichten trekken.
En werkelijk?
Je leest meteen aan af wat ze ergens van vindt. En die hebben ook heel veel gezichten getrokken. Als Trump aan het woord was. Dus daar moet je maar eens naar kijken.
Ja, Italianen zijn natuurlijk heel veel wat dat er gaat veel expressiever. Even over de hagelslag. Het was wel grappig. Ik heb jaren geleden, kende ik iemand die werkte bij de Ruiter, bij de hagelslag. En als ze dan, ik vroeg me af waarom ze in Amerika niet aan de bak konden. Mm-hmm. En dus zeiden ze van, ja, we hebben hier allemaal panel test gedaan. En dat product vond helemaal geen... mensen vond het helemaal niet lekker. En terwijl iedereen die ik hagelslag geef, vind het heerlijk. En hoe kun je nou zeggen dat hagelslag niet lekker is? Maar toen dacht ik van, ja, kijk, het zijn natuurlijk Nederlanders. Het enige manier om het succesvol te maken is dat je heel veel geld investeert in je marketing en promotie. Mm-hmm. Maar daar hebben ze natuurlijk geen zin in. Dan hebben ze zoiets van, nou ja, weet je wat, laat het maar zo houden. Want dan...
Nee, je moet het geprobeerd hebben. Dat is het punt. Precies zoals je zegt. Dan weet je pas hoe lekker het is.
Ja.
En, bijvoorbeeld met de stroopwafels is de goede vergelijking. Die zijn er dus wel gekomen. Maar die hebben de geluk gehad dat een paar vliegtuigmaatschappijen dat als snack in het vliegtuig gingen aanbieden.
Oh,
en daardoor zijn heel veel Amerikanen in aanraking gekomen met stroopwafels. En toen was de stap naar, zeg maar, om het in de winkel te leggen niet zo heel groot.
Nee, klopt. Nou ja, als je nu ik er zo over nadenkt. Zo zijn natuurlijk ook Heineken en Ketel One zijn ook zo eigenlijk begonnen. Die hebben hun product gewoon letterlijk aan mensen voorgeschoteld. Mm-hmm. En gezegd, proef maar. En op die manier is Heineken, want Freddy Heineken was volgens mij in de jaren 50 hier eens eentje naartoe gegaan met een paar kratjes bier. En heeft toen, is toen begonnen om Heineken te verkopen. En hetzelfde voor die meneer van Ketel One.
Ja.
Dus, Maar goed, even, we zijn even afgedwaald. Waar ik het wilde over hebben is over, nu we het toch over koekjes hebben, over zeg maar alternatieven voor Nederlandse snacks.
Mm-hmm.
Want we hebben het over, dus de stroopwafels die zijn natuurlijk hier, maar die worden ook nagemaakt inmiddels. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over, als je geen Nederlandse drop kunt vinden, gebruik je Australische licorice, Australische drop.
Ja, ja.
Je hebt in plaats van bitterballen, heb je van die, het zijn zeg maar als je macaroni hebt gekookt met boter en kaas, die maakt er een balletje van. Wordt gepaneerd en dan gediept en gefrituurd.
Oh.
Dat ziet eruit als een bitterbal.
Een soort bami-bal of zo.
Of een bami-bal, maar precies, het is een bami-bal, maar dan met macaroni.
Oh, grappig. Ja, nee, er zijn een hele hoop van die net niet producten. En ik kan me ook herinneren, bijvoorbeeld die speculaasjes die je kan kopen, die ook precies in diezelfde vorm zijn. Die zie je bij heel veel winkels liggen. Ik denk bij de Aldi, bij de, hoe heet dat? Nou, ik ga even niet op de naam komen. Maar dat is eigenlijk een totaal ander koekje. Daar zitten heel niet die speculaaskruiden in. Smaakt nergens naar. Maar het ergste vind ik nog wel die nepstroopwafels. Want die worden gebracht. Niemand gaat natuurlijk lezen of dat in Nederland gemaakt is.
Nee.
En dan stopt ze een of ander goedje tussen. Maple syrup of honing of wat ook. Het smaakt, ja. het smaakt echt nergens naar.
En ze gebruiken geen goede boter. Niet de juiste roomboter.
Nee, geen echte goede boter. Wat ik wel altijd probeer. Ik ben altijd op zoek naar producten en ingrediënten. Dat is een beetje een hobby van me. En soms kan je dingen vinden die weliswaar net niet, maar toch niet zo slecht zijn. Eén voorbeeld is haring. Maatjesharing. Ja. En er is hier bijvoorbeeld in Iowa City een winkel die heet Eurofood. Dat is van Oekraïense mensen. Dus je steunt ook nog de Oekraïners.
Ja, ja.
En die hebben van allerlei producten. Echt te veel om op te noemen. Maar één daarvan is dat ze hebben maatjesharing in olie. In olie. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als onze haring. Maar als je ze goed uit de olie haalt en dat laat afdruipen. En je doet dat op een wit broodje of een witte boterham en een beetje ui erbij. Dan smaakt het toch behoorlijk goed. Dus het is een surrogaat. Net niet, maar toch niet zo slecht.
Nee, want ze hebben wel natuurlijk overal die wat de romaps, weet je wel? De
dat hebben ze
haring
wel.
Haring in zuur, haring in droom.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wat anders. Het is een grappig detail. In Nederland verkoopt Aldi borrelnootjes onder de merknaam Tweede Joe's.
Oh, dat is trouwens de naam waar ik zocht, Tweede Joe.
Ja.
Die hebben ook die nep-speculaties. Ja. En dat is wel grappig, dat dan in Nederland opduikt.
Ja, grappig, hè? Dus in Nederland verkoopt Aldi borrelnootjes onder de naam Trader Joe. Maar de borrelnootjes die ze bij Trader Joe's verkopen, lijken in de verste niet op de Nederlandse borrelnootjes. Lijken meer op die Aziatische borrelnootjes.
Ja, ja, ja. Je hebt ook een tijdje lang bepaalde soort borrelnootjes gehad bij de Van de Veen, bij de Dutch Store.
Ja.
Die het net niet waren.
Ja, ja.
Nu tegenwoordig hebben ze wel de echte, wat is het, duivis? Of ik weet
duivis,
niet precies.
Ja.
Nu hebben ze wel die echte, maar toen ze dat nog niet hadden, hadden ze ook zo'n soort van net niet borrelnootje. Dat was niet echt fantastisch.
Nee. Grappig. En dan mijn dropfix, voor mijn dropfix koop ik meestal Australische zeg maar van die hele zachte.
Oh ja, ja, ja.
Die ook, het lijkt een beetje op de drop die je in de Engelse drop vindt. Die zwarte
tip. Ja, ja, precies. Engelse drop kun je ook nog wel goed aankomen, volgens mij.
Ja, alleen het is voor mijn gevoel veel zoeter hier dan onze Engelse drop.
Wat ook nog wel aardig is, soms kun je ook je eigen import doen. Ik heb daar één goed voorbeeld van. Dat is de jenever van Bols.
Ja, ja.
Er is hier een lokale slijter. En het hangt heel erg af van de staat waarin je zit. Of dat mag. Je moet daar een soort licentie voor vragen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar hun is het gelukt om die. Je hebt de jonge jenever en de oude jenever van Bols. Die oude zit in van die kruiken.
Ja, ja. Korrelijn.
En die importeren ze speciaal voor mij. En dat is wel heel fijn, want ja, echt jenever is toch lekkerder dan gin.
Absoluut, absoluut. Nee, we hebben hier in Cherry Hill zit er een hele grote drankenboer die verkoopt jenever. Bols jenever, okay. Klopt. Ja. En goed. Er zijn een aantal artisan distilleerders die iets soortgelijks produceren. Zeg maar een soort zachtere gin. Want het verschil is niet zo heel erg groot.
Ja, ja.
Het schijnt wel moeilijk. Ja, dus ik zal niet altijd wel ingaan op de details. Maar het is moeilijk om jenever te maken voor een destilleerder. Want de smaak is nogal poignant. Dus wat ze dan hier vaak doen is dat ze gewoon alcohol destilleren. En dan de smaak laten toevoegen.
Smaken toevoegen. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat is natuurlijk toch minder. Ja,
ja, precies. Goed, het volgende onderwerp waar ik het over wilde hebben, nu we het toch over kunstmatigheden hebben en alternatieven, is over AI, Artificial Intelligence.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk op zich een paradox is. maar even, laten we even bij het begin beginnen. Dus gebruik jij ChatGPT of DuckDuckGo AI of...
Ja, dat gebruik ik wel. Ik gebruik ChatGPT, zeg maar 4.0, moet je het dan geloof ik noemen, heb ik nu. Die gebruik ik gewoon privé, zeg maar, voor een aantal dingen. Ja. En daarnaast speelt AI ook wel best een belangrijke rol in mijn werk. En al enige jaren, dus. Maar dat is dan weer heel anders.
Maar gaat het om het schrijven van teksten of gaat het om...
Onder andere, ja. Ja, het gaat over hoe je AI gebruikt voor het onderwijs.
Oh.
En dat kan op verschillende manieren. Ja, inderdaad, door content te maken, dus teksten. Toen ik nog bij ACT werkte, ging het om het maken van toetsvragen. Dus in die tijd werd ongeveer 60% van alle toetsvragen van de ACT werd door een machine gemaakt. Volledig automatisch.
Wauw.
Ik heb wel eens de test gedaan hoor. Mensen zeggen, ja, dat is natuurlijk toch minder. Maar ik heb wel eens panels gemaakt. Onder andere onze eigen board of directors heb ik dus verschillende vragen voorgelegd. En zeg van, nou wijs maar eens aan welke is de kunstmatige. En ze konden het verschil niet zien. En dus daar gebruik ik het voor. En ook voor andere dingen. Dus om bijvoorbeeld studenten advies te geven. Of door, zeg maar... digitale lessen te automatiseren en te personaliseren.
Ja, ja.
Dus die past zeg maar de inhoud van de lesstof aan de persoon, aan de individu.
Ja.
Dat met behulp van AI.
Oh, wow.
Dat soort dingen allemaal.
Je past de lesstof aan het niveau van het individu.
Ja, je kan vaststellen wat iemand wel of niet begrijpt. Ja. En ook eventueel, als die het niet begrijpt, waarom niet? Dus wat is de misconceptie?
Ja.
En dan kan je de juiste lesstof vinden om dat op te lossen.
En ga je dan ook een dialoog aan met AI? Of,
Dat kan in sommige gevallen. Zoals in bepaalde lesstof die ik nu ontwikkel... met een team bij de Gates Foundation zit er ook een AI tutor bij. Dus die kan je vragen stellen en die kan je dan helpen.
Wow.
Dingen uitleggen, voorbeelden geven, dat soort dingen. Ja.
En wat vind je ervan?
Nou, ik vind dat een hele verbetering. Want ik denk eerlijk gezegd, ik merk dat zelf bij mijn kinderen, dat heel veel docenten toch slechte dingen uitleggen.
Ja.
En AI kan dat in sommige gevallen gewoon beter. En dat wil niet zeggen dat de AI de docent moet gaan vervangen.
Nee.
Maar die kan wel de gaten dichten. Of zeg maar de problemen oplossen die er overblijven.
Wow. Huh. Ja, ik had er eigenlijk net zo bij stilgestaan dat het ook in het onderwijs zo op deze manier toepasbaar is.
Ja.
Want ik ken mensen die, als je bijvoorbeeld advocaat bent, daar heb je ontzettend veel hulp aan AI, dat je zo ontzettend veel informatie moet verwerken.
Ja.
Maar en voor boekhouding kan ik het ook goed voorstellen, en voor het maken van apps en dergelijke.
Ja, ik zal een mooi voorbeeld geven nog. Want dan, een van mijn zonen doet een internship hier aan de business school van de universiteit. En die krijgt dus, die werkt bij een groep studenten die startups moeten ontwikkelen.
Ja.
En dan een van de plannen kreeg ik gisteravond binnen. Ik zeg van, ik werp er wel even een blik op. En er was een bepaald business idee. Ik zal niet in de detail gaan. Kostte veel tijd. Maar en toen heb ik dat vanochtend in de ChatGPT gegooid. En precies die beschrijving van die business. Hij zegt, welke bedrijven leveren die diensten nou allemaal?
Ja.
Ik kreeg een keurig lijstje van 6 bedrijven. En toen vroeg ChatGPT ook nog van, zal ik soms al hun aanbod en hun prijzen in een tabel zetten voor je?
Ja.
Ik zeg, ja, doe maar.
Ja, ja.
En toen kreeg ik dat keurig in een Excel sheet kreeg ik dat aangeleverd. En ik bedoel, ja, dat is natuurlijk geweldig, want dat is je hele concurrentieanalyse is in een minuut is die gedaan.
Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Dat is een enorme Het is een enorme efficiënte manier om heel veel tijd te besparen. Dat klopt.
Ja, werk jij wel veel met, werk jij ook veel met AI of nog niet zo?
Ja, ja, ik vind het. We hebben vorig jaar of twee jaar geleden voor de podcast heb ik AI gebruikt om een 4th of July quiz te maken. Ja. Gewoon tien vragen over, weet je wel, over de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog.
Ah, ja.
En dat is op zich heel grappig, want die zegt van, kunt u mij 10 vragen leveren over de, weet je wel, over de revolutie? Dus ik krijg 10 vragen en vervolgens realiseerde ik me dat ik de antwoorden niet wist. En dus zei ik van, en wat zijn de antwoorden? Oh, dan krijg je dan de antwoorden.
Oh, dat ook nog wel.
Ja, ja, dat is heel. Maar ik gebruik het zelf. Ja, ik gebruik het zelf voornamelijk voor zeg maar. Historisch onderzoek.
Oh.
Om een heel gek voorbeeld te noemen. Ik heb een boek geschreven over. Over dat speelt zich af in de 17e eeuw.
Mm-hmm.
En het is bekend dat mensen in die tijd brieven schreven. Mensen schrijven natuurlijk brieven al sinds mensen kunnen schrijven. Mm-hmm. Maar de vraag is: van, dit was in de tijd dat er nog geen PTT bestond, geen postbedrijf.
Nee.
Dus van hoe verstuurden mensen brieven in die tijd? Een van de dingen die dan ook waar je dan helemaal niet dus nooit stil bij staat, is het feit dat je dus een zegelring hebt. In die zegelring heb je nodig om die brieven te versturen, zodat ze weten dat het
dat het echt van jou is.
Ja, van wie die afzender is. En dat je ook alleen maar brieven kan versturen als je een zegelring hebt.
Oh.
En dat je niet zomaar, je kunt niet zomaar even een brief schrijven aan iemand toesturen. Er moet echt, er gaan er gewoon toch wel wat officiële stappen overheen. En dat gaat dan, vervolgens gaat het natuurlijk
koetsen.
Privévervoer.
Ja.
Koetsen en schepen natuurlijk.
Ja, schepen, ja.
Het voornamelijk, het meeste werd vervoerd met schepen. Zeker als het gaat om informatie die moeilijk te vinden is in een bibliotheek, omdat het heel specifiek is. Dus kun je volgens mij kun je AI heel goed voor gebruiken.
Ja, ja, zeker. Ja, nou ja, brieven was in die tijd eigenlijk een beetje. Dat was de ChatGPT, was eigenlijk de WhatsApp van die tijd. Hè? Dat
kunnen
zeggen.
Ja,
een andere manier hadden ze natuurlijk niet om te communiceren.
Nee, maar daarbovenop, de meeste mensen konden niet schrijven.
Mm-hmm.
Dus die lieten die brieven schrijven.
Oh, ja.
En dan op zich wel een. Het heeft niet zoveel mee te maken. Maar mensen schreven altijd 2 of 3 tegelijk dezelfde brieven. En werden dan via diverse kanalen verstuurd. Omdat je dan zeker wist dat die aankwam. Want heel veel schepen vergingen natuurlijk. Of werden
overvallen.
Ja, er is zelfs een archief in Engeland. Waar een verzameling correspondentie. Is opgeslagen van schepen die waren leeggeroofd door de Engelse piraten. Dus een van
de voorwaarden. De post die nooit is aangekomen.
Een vriend van mij heeft daar een keer een documentaire over gemaakt. Die heeft dus toen die brieven, een aantal van die brieven heeft hij dus mocht hij openmaken. En toen is hij gewoon naar de nazaten van die familieleden gegaan om te kijken van wat vind je daar van? Maar dat ging over veel brieven naar Amerika, naar de kolonie natuurlijk.
Ja, ja.
Maar dat even terzijde. Maar terug naar de AI. Dus denk je, het is natuurlijk allemaal heel erg in de kinderschoenen, dat die technologie. En, maar ik heb dan wel een sterk gevoel bij. Maar wat zegt jouw instinct als het gaat om de toekomst?
Wat je zegt, de AI staat nog in de kinderschoenen, alhoewel natuurlijk al heel veel kan. Maar je moet toch nog wel heel voorzichtig mee zijn. Je moet alles goed controleren en zo. Want in wezen is de AI die we nu gebruiken alleen maar, zou het noemen reproductief. Dus het leest heel veel informatie en het verzamelt informatie. En op dit moment zelfs in real time, hè, dat is het nieuws dat sinds vorige week erbij is gekomen. Maar het baseert zijn kennis alleen maar daarop. Dus het herhaalt gewoon. Of het vat samen wat het allemaal gelezen heeft.
Ja.
Dat is nog niet echt slim. Dat is een beetje een soort domme kracht, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus de AI gaat dan veel slimmer worden. Dat is eigenlijk een ontwikkeling die niet echt te stuiten is. Al zouden we bijvoorbeeld hier zeggen in Amerika van nou, we doen niet meer mee. Maar dan gaan ze in China wel weer verder of ergens anders of in India. Ja. Dus het is niet te stuiten. Het enige wat me echt zorgen baart is niet zozeer van neemt de AI het over. Dat kunnen we denk ik nog wel waarborgen. Maar dit is wel iets waarover niet veel mensen praten, maar het maakt de mensen heel veel dommer. Dus hoe meer de AI dingen van ons overneemt, hoe meer dingen we zeg maar ontleren. Ja. Het is natuurlijk al destijds al begonnen, had je discussie met bijvoorbeeld de rekenmachine. Ja, dan kunnen mensen niet meer goed rekenen.
Ja, dat klopt ook.
Wat is ook waar. Dat was misschien nog niet zo erg, maar het gaat op een gegeven moment verder. En ik bedoel, kan iemand op een gegeven moment nog een behoorlijke tekst schrijven? Ja, ik denk dat is een kunde die op een gegeven moment verloren gaat. Sommige dingen is niet zo erg. Denk je dat we niet meer kunnen autorijden? Ja, dat is misschien jammer. Alhoewel ik nog zou kunnen willen racen of zo. Maar dat we dat kwijtraken is misschien niet zo vitaal. Maar al een bepaalde andere dingen, daar worden we lui en dom van, hè?
Dat klopt, en het kritisch denken is ook niet, zeker niet iets wat wordt gedoseerd in het onderwijs hier in dit land.
Ja.
Creativiteit wordt niet beloond, kritisch denken wordt niet beloond.
Nee.
Analyse wordt niet beloond. Als jij een beetje een andere gedachte hebt, ben je al direct een outcast.
Mm-hmm.
En word je, ik wil niet zeggen, word je geboelied, maar word je geboelied, soms in sommige gevallen.
Ja, nou, je ziet het al, dat kritisch vermogen minder wordt. Dat zie je al. Met hoe makkelijk mensen bepaalde samenzweringstheorieën geloven of bepaalde leugens.
Ja.
Of had ik gisteren een voorbeeld van mijn oudste zoon die zei, wist je dat ze op straat overal in de grote steden mensen prikken en ze dan ziek maken en zo wat met naalden? Ik zeg, dat verhaal dat hoor ik al heel veel jaren. Dat is een urban legend.
Ja.
Dat staat op internet, dat gebeurt in de praktijk niet of amper.
Ja.
Maar dat is gewoon een verhaal dat iedereen elkaar napraat. En omdat het op internet staat, gaat iedereen het geloven. Het is een urban legend.
Ja, broodje aap, ja.
Ja,
dit is een, ik zat gisteren naar, of deze week, eergisteren naar Joe Rogan te kijken. Die had Bernie Sanders in zijn programma.
Mm-hmm.
En je had ook een paar van die dingen waarvan je denkt, hoe houdt het in je hoofd, weet je wel? Over climate change, het is allemaal maar natuurlijk, dat is een oude discussie. Ja. Maar baseert hij zijn mening op één artikel die hij dan leest.
Ja.
En dan denk je van ja, als je daar een mening over hebt, zorg ervoor dat je allerlei bronnen raadpleegt. Mm-hmm. En niet één artikel die toevallig opschrijft wat jij denkt wat waar is.
Ja.
En dat is inderdaad een groeiend probleem. Maar je zou AI kunnen leren om wat kritischer te zijn.
Ja, dat kan wel inderdaad hoor. Er zijn nu ook wel bepaalde technieken dat je verschillende AI's gebruikt. Bijvoorbeeld één die maakt iets en de ander gaat dat dan beoordelen. Dus die AI's beoordelen elkaar. En die geeft dan aan van, nou nee, dat klopt niet. Of, weet je, die doet een reality check erop. Of een fact check.
Yeah.
Dat wordt wel al gedaan. En dat werkt op zich niet slecht.
Huh. Ik zit even te denken. Ja, nee, dat is... dat zou inderdaad een... dat is, maar volgens mij is dat niet het probleem. Ik denk dat inderdaad het probleem is wat je zei. Want mensen zeg maar zich aan meer en meer afzijdig gaan houden. Ook van de ontwikkeling van de technologie.
Het is vergelijkbaar met... van ik weet van toen ik mijn eerste autootje had. Heel oud, 13e-hands Peugeotje.
Ja, ja.
En dan was iets, dan kon je nog de motorkap optillen. En
ja, precies.
Waar zit dat? Wil niet starten, zal ik eens hier wat op doen? Of dat een beetje. En zo technisch was ik helemaal niet. Maar ja, tegenwoordig het enige wat ze nog kunnen doen is zeg maar de software opnieuw starten van de auto. En dan kijken ze wat er aan de hand is.
Ja, stop je stekker
dus
erin.
Je weet gewoon niet meer wat er onder die motorkap gebeurt. En dat heb je met de computer ook. In de begintijd van de computer kon ik nog in MS-DOS werken en dat soort dingen. En ja, nou officieel kan dat nog steeds. In Windows kun je nog steeds in de MS-DOS stand zetten. Maar niemand die meer weet hoe eigenlijk die computers precies van binnen werken. Op een enkeling na.
Ja, precies. Precies. Ja, je hoeft ook nu geen flopjes meer te formateren.
Nee. Wel jammer ook enigszins, hè?
Ja, op zich wel jammer. Ja, ik kan me nog herinneren. Ja. Floppy disk. Ja. Maar het is inderdaad een... ik denk dat volgens mij ook het grootste probleem gaat worden... is om ervoor te zorgen dat... mensen goed geïnformeerd zijn over niet alleen over digitale ontwikkeling... maar ook gewoon over wat er in de wereld om hen heen gebeurt. Omdat alle problemen zijn... 10 keer zo complex, wat je zegt, als je die vergelijkt met de auto, 10 keer zo complex als 10, 20, 30, 40 jaar geleden. Kijk maar naar de healthcare. Dat is een vreselijk complex als je eenmaal in die voor wat voor reden dan ook in de gezondheidszorg een klant bent geworden. Of als je, hetzelfde gaat voor climate change en andere milieuonderwerpen, zijn ontzettend complex en wereldwijd. En niemand begrijpt eigenlijk nog precies wat exact gebeurt. En voor wat betreft de AI en het internet, ik denk ook dat een van de dingen waar ook niemand naar kijkt, is gewoon naar property, naar je bezit. Want er gebeurt allemaal. Als jij dus een nu wij hebben nu allebei onze computer aanstaan. Maar terwijl onze computer aanstaat, zijn er allemaal bedrijven, organisaties die middels meekijken, meeluisteren, die informatie opslaan. Dus we hebben onze autonome. We zijn niet minder autonoom dan vroeger, om het zo maar, te zeggen.
Ja, dat is zeker waar. Ja, iedereen zegt altijd maar ja tegen al die cookies.
Ja.
Maar alleen dat haalt heel veel informatie op natuurlijk. Maar andere dingen die gebeuren zonder dat je dat, bepaalde... Ja, Google, die haalt, of Microsoft, die halen allerlei... data uit je computer als je niet oppast. En die doen er van alles mee. En dan is het maar hopen dat het op een goede manier gebeurt.
En ze luisteren letterlijk mee op je telefoon. Je bepaalde apps luisteren gewoon mee met je conversaties.
Oh ja, daar is wel... Wou één ding nog noemen. Dat AI kan ook altijd wel heel leuk zijn. Ik tuinier best wel veel. En op een manier dat ik ook veel wilde planten gebruik.
Ja, ja.
En ik denk wel eens van, moet ik nou laten staan of niet? En dan pak ik dus de telefoon, daar zit Google Lens op. Ik maak even een shot met Google Lens. En dan krijg ik een heel overzicht van welke plant er waarschijnlijk is. Met alle gegevens erover.
Ja, ja, ja.
Waar het groeit, hoe hoog die boom wordt en al dat soort van dingen.
Ja, ja, ja.
Dat zijn echt superhandige toepassingen. En allemaal gratis en voor niks.
Ja, vroeger had je PlantSnap, dat hebben ze waarschijnlijk overgenomen. Ja.
Nou, ik kan me nog de tijd herinneren dat je nog de flora van Nederland had. Zo'n heel dik boek waarmee je een plant kon determineren.
Ja, ik heb zo'n boek, een Amerikaans boek. Ik ben de naam even kwijt, maar
je begint wel als de één en dan ga verder naar. Heeft het zus of zoveel blaadjes en dan uiteindelijk
blaadjes,
kom je terecht. Ja.
Ja. Of de blaadjes tegenover gaan zitten, of juist niet.
Ja,
of
exact.
Ja, precies.
Ja, dat is heel mooi. En dat gaat nu gewoon met Google Lens, zeg maar, in 1 seconde.
Ja. Goed, ik wou het hierbij laten. Dus half uur is voorbij. Dat ging heel snel. Maar ik denk dat we zeker op al die onderwerpen nog wel een keertje terug zullen
komen. Oh, vast wel, ja.
Want het blijft fascineren. We hebben het al niet eens gehad over Nederlandse AI versus Amerikaanse AI. Dus.
Oh ja. Nou, volgende keer.
Goed, tot volgende week.
Oké, tot ziens. Dag.
Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Like ons op Spotify of op iTunes of op welke andere podcastleverancier je ook gebruikt. En volg ons op Facebook in Amerika met een K en op Instagram in Amerika Podcast. Deze podcast wordt geproduceerd en geregisseerd door Gerard van Wilgen. De muziek is geschreven en gespeeld door Jochem van Dijk.